Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Mark Kramer. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, welkom Mark Kramer. Mark is sinds 2024 voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de VIG. De belangenbehartigingsorganisatie van de R&D-based farmaceutische bedrijven in Nederland, waar hij de eerste voorzitter van buiten is. Hij is opgeleid als internist-hematoloog en werd hoogleraar interne geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2007. Vanaf 2016 werd hij bestuurder van het Amsterdam UMC, waar hij betrokken was bij de fusie tussen het AMC en het VUMC, de twee grote academische ziekenhuizen in Amsterdam. Naast zijn werk voor de VIG is hij ook actief als toezichthouder, adviseur en coach. Ja, nogmaals, welkom Mark.
Dank je wel.
Ja, dat is toch wel een opmerkelijke switch om van ziekenhuisbestuurder opeens de belangen van de farmaceutische industrie te gaan behartigen. Wat waren daarbij zowel je motieven?
Nou ja, daar heb ik natuurlijk ook heel erg lang over nagedacht. En heb ik intensief gesprekken gevoerd met het vorige bestuur. En ze hebben mij ervan weten te overtuigen dat de VIG en dus haar leden echt een andere koers willen varen dan tot dan toe. Waardoor ben ik geïnteresseerd in de sector zelf. Even een stapje terug. Dat heeft gewoon te maken met mijn eigen professionele leven. Ik ben in de 80e jaren van de vorige eeuw opgeleid als internist-hematoloog. En als je dan kijkt naar welk armamentarium de dokter toen in het mandje had voor de behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten, dan was dat karig. Vaak moesten we toch vertellen dat het leven zou eindigen. En dat kan dan ook nog eens op een nare manier gebeuren, omdat de ziekte gewoon overweldigend was. En als je dan ziet wat er in 30, 40 jaar is ontwikkeld, welke innovaties er zijn gekomen, hoe dus het lot van patiënten met een ernstige bloedziekte in die 30, 40 jaar is veranderd. En dat is mijn eigen intrinsieke motivatie. En dan nu weer terug naar wat er op dit moment in Nederland aan de hand is. Een heel erg gepolariseerde verhouding tussen de farmaceutische industrie en andere stakeholders.
Ja, even, daar komen we zo meteen nog wel uitgewerkt. Zeker. Terug, even terug naar die.
Maar het bestuur heeft me weten te overtuigen van de leden willen het anders. De leden willen.
Wat wilden ze anders?
Ze willen een rol kunnen spelen in de maatschappelijke discussie over innovatieve geneesmiddelen.
En dat gebeurde onvoldoende.
De waarde. En aan waarde zit ook altijd geld vast. En daar moet je het dan met elkaar over hebben. Kort samengevat. Ik zit er nu bijna, ruim anderhalf jaar. Ik zeg altijd, de maatschappij of de BV Nederland mag keihard onderhandelen over de prijs. Maar als er een deal gesloten is, dan moet je gewoon weer normaal met elkaar praten en normaal samenwerken. Want de uitdagingen die er aankomen zijn groot. En ik denk dat op dit moment het systeem zo vastloopt dat Nederlandse patiënten daar nadeel van ondervinden.
Nou goed, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar goed, je zit dus nu bijna anderhalf jaar of meer dan anderhalf jaar wellicht. Bevalt het?
Het bevalt, omdat ik het onderwerp heel erg belangrijk vind. En de dynamiek die speelt, vind ik spannend.
Wat voor dynamiek bedoel je dan precies?
De dynamiek die ik net ook al benoemde. Namelijk dat de verhoudingen in Nederland echt heel erg scherp zijn. We een systeem in stand houden waarvan meerdere partijen zeggen, dat is niet houdbaar. We moeten dus tot een andere inrichting komen. Dat is overigens ook op dit moment aan de gang. Een toekomstbestendig bestel. Daarvoor heeft VWS de regie overgelaten aan het Zorginstituut. Ja, dus nu is de periode waarin we in gezamenlijkheid belangrijke stappen kunnen zetten. Maar dat vraagt om een andere sfeer. Dat vraagt om een andere manier met elkaar om te gaan.
Ja. Nog even, goed, je bent voorzitter, hè? Maar je bent de eerste voorzitter van buiten de sector.
Zo is dat.
Hoe is de VIG georganiseerd in dat opzicht? Je hebt een directeur, je hebt een voorzitter. Wat zijn dan de diverse verantwoordelijkheden die je dan hebt?
Nou, er is een bestuur, hè, want het is een vereniging. En dat bestuur bestaat uit een aantal general managers van leden van de VIG. In het verleden was de voorzitter ook altijd een general manager van een lid van de VIG. En de belangrijke koerswijziging die is doorgevoerd door het vorige bestuur, is dat er een voorzitter van buiten is gezocht die een wat meer onafhankelijke positie zou kunnen innemen tussen de stakeholders en de leden van de VIG zelf. Van oudsher heeft de VIG een bureau. Daar staat een directeur aan de leiding. En dat bureau zelf heeft beleidsmedewerkers en verzet heel belangrijk werk om met andere stakeholders de stappen te kunnen zetten.
Ja, je noemde het net al even, hè, onafhankelijkheid. Ik lees er inderdaad regelmatig dat jullie jezelf of de VIG jou portretteert als een onafhankelijke voorzitter. Maar als je de belangen behartigt van de industrie, dan ben je toch per definitie niet meer onafhankelijk?
Nou, per definitie vind ik te sterk gezegd. Natuurlijk zit daar ook een afhankelijkheid in. Maar ik bepaal altijd nog zelf of ik een bepaald standpunt kan verdedigen of niet. En goed, als ik dat niet kan verdedigen, dan moet je daar dan ook consequenties aan verbinden. Maar ik kan ook wijzen op een andere stakeholder met wie wij op zich direct te maken hebben. ZN.
De branchevereniging van de ziektekostenverzekeraars.
Dat is de branchevereniging van de ziektekostenverzekeraars. Daar is de voorzitter Dirk-Jan van den Berg. En die heeft ook een totaal andere achtergrond.
Ja. Oké. Okay. Hoe groot is de VIG? Hoeveel leden hebben jullie?
45 leden.
Zijn er eigenlijk nog wel bedrijven überhaupt die geen lid zijn dan van de VIG, die zelf hun eigen R&D doen? Zijn er nog mensen die nog bedrijven die je wilt inpalmen?
Nee hoor, zeker. Er zijn zeker bedrijven die eigen R&D doen die geen lid zijn van de VIG. Ja. Ja.
Het lijkt mij vreselijk lastig als je zoveel leden hebt om dan besluiten te nemen. Iedereen heeft dan wellicht zijn eigen interesses, wellicht zijn eigen producten natuurlijk. Die willen ze graag goed verkopen in Nederland. Hoe manoeuvreer je tussen al die diverse leden om uiteindelijk toch een uniform standpunt te formuleren?
Ja, consensus vinden is natuurlijk het belangrijkste wat er intern in de VIG moet gebeuren. Je kunt de leden grofweg indelen in drie groepen. Internationale bedrijven die naast het op de markt brengen van hun innovatieve geneesmiddelen ook een hele duidelijke economische footprint in Nederland hebben, omdat ze bijvoorbeeld in Nederland produceren of omdat ze grote distributiecentra in Nederland hebben staan. En dat zijn er een hele aantal. Daarnaast heb je grote internationale bedrijven die in feite alleen maar een organisatie hebben om geneesmiddelen in Nederland voor patiënten beschikbaar te maken. En er zijn een heleboel kleinere bedrijven met zo'nzelfde positie. Ja. En daar spelen dus voor elk van die drie groepen spelen weer andere problemen. En daar zul je als vereniging wrekening mee moeten houden.
Maar dat wringt af en toe, denk ik, of niet?
Dat kan wringen, zeker. Ja.
Want al die bedrijven hebben wel producten hier op de Nederlandse markt.
Al die bedrijven hebben producten op de Nederlandse markt.
Goed, ja. Dus als ziekenhuisbestuurder dan opeens tussen al die bedrijven te zitten, dat moet wel een enorme overgang geweest zijn.
Een enorme overgang. Het woord enorm zou ik daaruit weg willen laten. Het is een overgang. Voor mij ook interessant om de denkwereld de denkwereld te kunnen betreden van bedrijven die natuurlijk ook hun belangen moeten verdedigen om goed overeind te kunnen blijven. En daarmee hebben zij andere belangen te dienen dan bijvoorbeeld een ziekenhuisorganisatie.
Werkten jullie in het Amsterdam UMC veel samen met farmaceutische bedrijven?
Heel veel samen. En er zijn ook, dus als je kijkt naar wat we dan allemaal het ecosysteem van life sciences noemen. Ja, dan zie je dat ideeën ontspruiten in de academie. Dat kan beginnen met basaal onderzoek. Dat wordt verder gebracht en dan komt er op een gegeven moment, zeker hè, in deze tijd, waarmee je met cellulaire therapieën werkt, waarmee je met antilichamen werkt, komen de beloftevolle antilichamen of cellen die gericht zijn op bepaalde targets. En dan wil je dat verder brengen. Nou, dan krijg je de bekende start-ups, scale-ups. Daar kunnen UMC's nog een eigen, echt een eigen belang in hebben. Maar op het moment dat het zo beloftevol is, hè, dat het in groter verband moet worden onderzocht, heb je toch echt de kennis en de kunde ook van de grote industrie nodig. En dan kun je tot hele goede samenwerkingsverbanden komen. Overigens hebben de Nederlandse UMC's daar natuurlijk in de afgelopen 10, 15 jaar heel veel in geleerd. En daar bedoel ik het volgende mee te zeggen.
Maar over het algemeen zijn ze toch niet echt vreselijk happig op die samenwerkingen met farm, als je de media moet geloven?
Nee, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk wel het geval. En er zijn, als je kijkt naar nu de best verkochte medicijnen in de wereld, naar de 30 best verkochte medicijnen, ik kan nu het exacte aantal niet noemen, maar ik weet zeker dat er 5 van die 30 best verkochte medicijnen op zich hun oorsprong hebben in Nederland, door Nederlands onderzoek en verder gebracht. Er zijn voor de meest moderne therapieën, Unicure is een Nederlands bedrijf in Amsterdam ontsproten. Genmap, Merum, allemaal in het nieuws geweest in de afgelopen maanden, zijn in Nederland, in dit geval in Utrecht, hè, op het Utrecht Science Park, met Utrechtse wetenschappers uit het UMC Utrecht ontstaan. Dus we hebben wel degelijk een hele goede vruchtbare grond voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Maar toch, we hadden onlangs Hans Klevers hier in de podcast. En die klaagt er ook wel dat de samenwerking in de universiteit, met name het stimuleren van uitvindingen om die in bedrijfjes om te zetten, dat toch regelmatig echt fout gaat in Nederland, in tegenstelling tot vele andere landen.
Ja, daar volg ik hem in. Alhoewel ik wel denk dat in de afgelopen jaren er echt stappen worden gezet, ook vanuit de academie, om dat te verbeteren. Ik verwijs naar een heel recent rapport van KPMG, waarin er gekeken is van hoe het life sciences klimaat in Nederland is. In dat rapport staat Nederland nog steeds op plek 6. Dat heeft een aantal redenen. Misschien goed dat ik het noem. Een goed georganiseerd land, politiek stabiel. Nou, daar is de afgelopen tijd misschien toch wel een deukje in geslagen, maar we kunnen het in de verkiezingen, na de verkiezingen, goed maken. We hebben een hoogopgeleide bevolking. De logistiek is goed geregeld. En we hebben een hele goede digitale omgeving. Maar... er wordt ook gewezen op een groot gevaar die positie echt kan ondergraven. En dat kan sneller gaan dan we ons nu beseffen. En dat is dat dus in dat eerste deel van de innovatie het in Nederland nog steeds een aantrekkelijk landschap heeft. Maar je moet innovaties ook naar de patiënt kunnen brengen. En daar stokt het in Nederland, omdat daar een totaal andere houding wordt genomen. En de panelen in deze wereld zijn nu echt heel erg snel aan het verschuiven. En daarbij moeten we ons realiseren. We zien allemaal wat er in Amerika gebeurt. We zien allemaal wat Trump en zijn regering aan het doen zijn. Maar dat doen ze ook met een reden. En een van de redenen die wij misschien minder doorhebben in Europa, in ieder geval in Nederland, is dat er een spectaculaire ontwikkeling op het gebied van innovatieve geneesmiddelen op dit moment aan het plaatsvinden is in China. En de Amerikanen wapenen zich nu tegen die opmars van China. En als je kijkt naar de investeringen die worden gedaan door internationaal farmaceutische bedrijven, dan zie je dat er dus een agenda is om te zorgen dat er aan de wensen van Trump wordt voldaan. Maar er vinden ook grootschalige investeringen in China plaats. In 2024 hebben westerse bedrijven, dus Europees en Amerikaanse, $45 miljard geïnvesteerd in het opkopen van start-up en scale-ups in China. Dat bedrag van die $45 miljard is in dit jaar, 2025, al in 6 maanden bereikt. En als over Europa, we kunnen niet achterover liggen. Europa moet als continent, als politieke eenheid, als je vindt dat life sciences bijdragen aan een moderne economie. Een van de pijlers moet zijn, hè, van waarmee wij ons geld verdienen om onze welvaart overeind te houden. Dan zul je als Europa daarop moeten reageren.
Ja. Goed, we zijn dus als Nederland goed bezig in de zin van de universiteiten die heel innovatief kunnen denken. Veel uitvindingen daar. Maar het commercialis, of het, laten we zeggen, het productontwikkeling, dat is iets waar we absoluut nog in moeten versnellen.
Ja, en daarvoor heb je risicodragend kapitaal nodig. Ja. En risicodragend kapitaal, dat is, er is geen Europese, een overkoepelende Europese markt voor. Dat is per land geregeld. En op die schaal verlies je net.
Ja. En wat is de VIG? Wat doet de VIG concreet om dat te stimuleren?
De VIG is erg actief om in ieder geval nu te zorgen dat in de komende periode, hè, waarin er een regeerakkoord moet worden gesloten, dat we die punten echt voor het voetlicht krijgen. Er is nu een commissie Wennink aan de gang. Wennink, de oude CEO van ASML, die door het ministerie van Economische Zaken is gevraagd om nu eens te kijken in welke sectoren moet Nederland nu in de komende regeer, één is onvoldoende, twee regeerperiodes, als we uitgaan van 2 keer 4 jaar, investeren om die nieuwe economie echt body te gaan geven. En life sciences maakt daar een belangrijk onderdeel van.
En daar zijn jullie onderdeel van die commissie om ook daar input aan te geven.
Ja, maar dat vraagt ook dat het natuurlijk interdepartementaal. Het kan niet alleen maar van de kant van economische zaken komen. Als daarbij VWS nog steeds een politiek handhaaft die puur is gericht op kostenbeheersing, als we kijken naar de uitgaven aan medicijnen, ja, dan loop je daarin vast.
Ja. Nog even terug naar je komst naar de VIG. Van ziekenhuisbestuurder naar de farmaceutische industrie. Pharma heeft een slechte reputatie in Nederland.
Ja.
Althans, in andere landen is dat volgens mij veel beter. Maar in Nederland heeft het een slechte reputatie. Hebben mensen ook anders naar jou gereageerd? Dat ze
ja,
zeiden, ja, ziekenhuis, wat moet je naar de dark side? Ja. Wat zoek je daar?
Dat krijg je natuurlijk eerst al als je binnen een ziekenhuisorganisatie naar de raad van bestuur gaat. Hè, dan kies je al de dark side. Ja.
Is dat zo? Wordt het ziekenhuis zo naar het bestuur gekeken?
Dat is meer grappenderwijs.
Okay.
Maar deze zet zeker. En toch ben ik echt intrinsiek gemotiveerd. En ik heb die motivatie, heb ik in het begin van het interview al genoemd. Ja. Ik wil echt dat de verhoudingen veranderen. Met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar ik wil echt dat die verhoudingen veranderen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de manier waarop er nu met elkaar gesproken wordt, dat dat contraproductief is en dus ook schadelijk voor Nederlandse patiënten.
Ja, want laten we daar eens over hebben. Daar klagen jullie veel over. Hè? Ik zie vaak in berichten van de VIG, ja, we moeten samenwerken en we staan open voor gesprek. Blijkbaar is die samenwerking er niet en vinden die gesprekken onvoldoende plaats. Is dat een terechte conclusie?
Ja, dat is een terechte conclusie.
Hoe komt dat? En wat voor gesprekken zoek je dan precies?
Nou, er is in Nederland een gremium, het landelijk overleg dure geneesmiddelen. Nou, dat zou je ook het landelijk overleg innovatieve geneesmiddelen kunnen noemen. Maar in ieder geval daar gaat het ook over ons, om het zo maar te zeggen. En dat is toch gek dat je daar niet aan tafel wordt genodigd.
En wat is dan de reden die men geeft dat jullie daar niet mogen aanschuiven?
Omdat wij totaal andere belangen zouden dienen dan de mensen die aan tafel zitten bij de LODG of de partijen.
En wat voor partijen zitten dan wel aan tafel?
Daar zitten dokters aan tafel, daar zit het zorginstituut aan tafel, daar zitten ziektekostenverzekeraars aan tafel, apothekers aan tafel.
Ja, dat is toch bijzonder, hè? Dat je dan niet op zijn minst input kan geven.
Ik denk dat dat verkeerd is. En ja, als je dan zegt, of als de houding is, u bent de leverancier, dus u hoort het allemaal wel. Dan moet je als land op een gegeven moment ook niet gek opkijken dat de leverancier dan ook totaal zijn eigen beslissingen neemt en Nederland gaat overslaan.
Ja. Hoe komt het dat die samenwerking toch maar niet van start gaat? De farmaceutische industrie heeft andere belangen, natuurlijk. Maar goed, ziektekostenverzekeraars hebben ook belangen. Iedereen heeft belangen. Waarom lukt dat toch zo moeilijk in Nederland om die gesprekken aan te gaan?
Ja, dat heeft een lange voorgeschiedenis. En dan moet je natuurlijk eerst naar jezelf kijken. Nou, dat hebben die leden gedaan, denk ik, in de afgelopen jaren. En de houding van de farmaceutische industrie tot, denk ik, zeg maar 2 jaar geleden, was van, ja, u moet heel goed naar ons luisteren. Dat wat wij zeggen, onze boodschap, is de juiste boodschap, en u kunt maar beter de conclusies van onze boodschap overnemen.
Vuist op tafel.
Vuist op tafel, maar ook alleen maar zenden. Hè, van het beter weten. En dat houdt natuurlijk totaal geen rekening met de meningen, de conclusies en de belangen van andere partijen. De belangrijke koerswijziging die de VIG graag wil laten zien aan Nederland, is dat we nu graag een rol willen spelen in die maatschappelijke discussies die zo belangrijk zijn. Maar dat we daarbij dan ook onze stem kunnen laten horen. En zoals ik al eerder zei, natuurlijk met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar de mensen die in Nederland voor mijn leden werken, zitten er niet primair om alleen maar heel veel geld te verdienen. Nee, de primaire driver voor hen is over het algemeen dat ze het lot van Nederlandse patiënten willen verbeteren.
Maar wil het een beetje lukken om als serieuze gesprekspartner geaccepteerd te worden?
Nou, dat is tot nu toe is dat nog wel eens de processie van Echternacht. Dus 3 plaatsen vooruit en dan weer 2 terug. Terwijl we in zo'n cruciale periode zitten. En daarmee bedoel ik te zeggen, de wereld verandert heel snel om ons heen. Europa heeft daarin gewoon stappen te zetten om te zorgen dat we daarin overeind kunnen blijven. En dan in Nederland in het bijzonder. Verkiezingen, formatie en beleid voor de komende minstens 4 jaar. En waarbij we een systeem te veranderen hebben, waarbij het echt anders moet. Willen we niet vastlopen. Het loopt nu al vast.
Heb je het gevoel dat je achtergrond als ziekenhuisbestuurder je helpt om die dialoog op gang te krijgen? Dat is misschien ook een van de redenen waarom je, denk ik, nu een voorzitter van de VIG bent. Juist om juist die bruggen te bouwen tussen de commerciële en de niet-commerciële partijen?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Het laatst weer bevestigd, heb ik een verhaal mogen houden voor Nederlandse oncologen. En waarbij dat toch een aantal zeiden, en ook de organisator zei van, toch goed dat je het in ieder geval vanuit een professionele achtergrond die je hebt kunnen toelichten. Hè, de punten die je wilde maken namens de leden van de VIG.
Ja.
En dat brengt in ieder geval, ik zeg altijd, je kunt maar beter over 50 tinten grijs praten dan over zwart en wit. Want zwart en wit is heel absoluut. En kom je het over het algemeen minder goed tot oplossingen.
Ja. Misschien is het goed om te praten naar een recent uitgegeven rapport. Rapport naar maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor dure medicijnen. MAUG, afgekort. Dat is een rapport wat in september gepubliceerd is, onder verantwoordelijkheid van het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt, in opdracht van het ministerie van VWS. Het is een belangrijk rapport, denk ik, voor alle stakeholders die erop zaten te wachten van, ja, wat komt daar allemaal in te staan? Even los van de inhoud van dat rapport, ik was wel nieuwsgierig, of waren jullie ook onderdeel van het samenstellen van het rapport? Of was het echt alleen maar door VWS en ACM en de Zorgautoriteit en het Zorginstituut opgesteld? Hebben jullie de input kunnen leveren?
Er is een enkel lid geweest, hè, dus een lid van de VIG, die ook geïnterviewd is door degene die het MAUG-rapport hebben opgesteld.
Okay. Voldoende, of vond je dat er meer input gegeven had moeten worden?
En daarnaast hebben we, toen het rapport geschreven was, nog over het totaal van het rapport, hebben we op mogen reageren.
Ja. En, maar heb je het gevoel dat het rapport voldoende de standpunten van de VIG en de VIG-leden vertegenwoordigt?
Nee, dat is niet zo.
Oké, nou, laten we daar eens over hebben. Wat ik wel interessant vind, als je in de samenleving van het rapport ziet, er worden een aantal uitgangspunten geformuleerd. Misschien is het goed om daar eens doorheen te gaan. De algemene principes die van belang zijn om een maatschappelijk aanvaardbare prijs te bepalen. Laten we die vraag ook, die ik zo'n beetje in elke podcast aan alle gasten vraag, denk ik, wat is een redelijke prijs? Wat is een maatschappelijk aanvaardbare prijs in de visie van de FIG?
Ja, dan in hoeverre voegt een innovatief geneesmiddel waarde toe aan het leven van een patiënt? Dat is de definitie.
Ja, maar goed, hoe vertaalt zich dat dan in een maatschappelijk aanvaardbare prijs?
Nou, daar hebben we op zich in Nederland wel een afspraak over gemaakt. Namelijk dat een gewonnen levensjaar in goede kwaliteit een bepaald bedrag mag kosten.
En dat die drempelwaarde is 80.000, meen ik, hè? Dus 80.000 euro voor een extra gewonnen levensjaar in goede kwaliteit. Dat is de drempelwaarde die het Zorginstituut hanteert. Maar dat is ook eentje waar je het mee eens bent.
Daar is in de tijd ook mee ingestemd. Ja.
Dus als er een FIG-lid komt met een nieuw geneesmiddel en die kost 120.000, ik noem maar wat, is de drempelwaarde, dan zeg je ook, dan zou je eigenlijk dat lid tot orde moeten roepen en zeggen van ja, je vraagt ook te veel.
Dat is natuurlijk onderdeel van het hele proces. Dat begint bij het Zorginstituut. Daar heeft natuurlijk het individuele FIG-lid, dus de farmaceut, een eigen verantwoordelijkheid. Hè. Daar wordt dan Health Technology Assessment op losgelaten. Daar moet je gegevens voor aanleveren. Dat doet het lid ook. En dan gaat de discussie. En daar heeft natuurlijk ook het Zorginstituut een eigen standige verantwoordelijkheid. En dan gaan ze daarmee verder in discussie. Dan komt er op een gegeven moment een conclusie van het Zorginstituut. En dan wordt er een advies aan de minister gegeven. Nou, en daar gaan we alweer dan de Nederlandse, zeg maar, wat ik altijd noem, de Nederlandse polder in.
Onderhandelen.
Dan wordt er onderhandeld. Dat zijn geheime onderhandelingen. Tussen dit geval, als het middel in de sluis is geplaatst, hè, tussen VWS en fabrikant. En je zou toch zeggen, als Zin met een bepaald advies richting de minister komt en de fabrikant zegt, wij volgen dat advies van Zin, dat het daarmee dan gedaan zou kunnen zijn. En dat het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt en dus ook voor Nederlandse patiënten beschikbaar komt. Maar dat is niet het geval. He, dus je ziet.
Maar de minister volgt toch vrijwel altijd het advies van het Zorginstituut?
Ja, maar dan vinden er weer aparte onderhandelingen plaats. He, door de afdeling op het ministerie die de verantwoordelijkheid ervoor draagt. En dat zijn geheime onderhandelingen. Daar ken ik ook de details niet van. Want dat mag absoluut niet gedeeld worden. Maar het sentiment bij de leden is dat dan in ieder geval niet al dat het toch zo is dat dat onafhankelijke onderhandelingen zijn die het Zorginstituut advies helemaal niet hoeven te volgen.
Maar goed, zo'n lid weet natuurlijk als je met een middel komt wat 120.000 euro per quali is,
ja, maar
dat je het dan niet gaat redden. Dus dat je in die onderhandelingen terechtkomt. Dus ze hadden natuurlijk van tevoren die prijs naar beneden kunnen doen.
Dat had gekund. Maar goed, dat zegt ook iets over vertrouwen en wantrouwen. Hè? Dus als je denkt dat je in Nederland altijd geknipt en geschoren wordt, dan zul je dus op een gegeven moment als farmaceut zeggen, nou, laten we maar hoofd beginnen. Want het zal altijd een race naar de bottom zal het zijn. En als je kijkt, en dan kom ik toch in algemene zin op wat Nederland uitgeeft aan geneesmiddelen. Nederland geeft weinig uit aan geneesmiddelen. Als je dat vergelijkt in Europees verband.
Dus die 80.000 moet eigenlijk naar omhoog? Die 80.000?
Nou ja, die 80.000 is wanneer vastgesteld, 10, 15 jaar geleden. Daar is nog nooit een inflatiecorrectie overheen gegaan. Dus wat dat betreft is het dus in feite steeds goedkoper geworden. Maar nu even groot naar macro. Macro is het zo dat Nederland met Noorwegen, Denemarken heel weinig uitgeeft aan geneesmiddelen. Ongeveer 0,6% van het bruto nationaal product. Het Europees gemiddelde ligt op 1,2% van Europese landen. Als je kijkt dan naar een aantal buren van ons, gewoon grote Europese landen, Duitsland 1,8%. Frankrijk 1,6%, Italië 1,6%. En ik kan zo het rijtje wel even afmaken. Dan heb ik twee belangrijke boodschappen. Eén, het is zo dat in de afgelopen zeker 5 jaar... de uitgaven aan geneesmiddelen, aan innovatieve geneesmiddelen, niet de kostendrijver zijn in het Nederlandse zorgsysteem. Sterker nog, als je percentueel kijkt, dan zie je dat de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, wat we dan noemen add-ons, dus wat door ziekenhuis wordt voorgeschreven, percentueel gezien daalt. Dus er is kostenbeheersing. Toch wordt er vaak door andere partijen een ander beeld geschetst. Alsof de prijzen uit de pan lopen, de kosten van geneesmiddelen zo stijgen dat daarmee andere zorg wordt weggedrukt. Wat wij vragen, wat mijn leden vragen is, waarom is het nou zo? Zijn andere Europese landen, zien die het dan volledig verkeerd? Of zou het goed zijn dat Nederland zich begeeft naar het Europese gemiddelde? En dat betekent dan dat er de wachttijd die er nu is, 460 dagen, verkort kan worden. Dat er meer middelen beschikbaar kunnen zijn voor Nederlandse patiënten. En dan realiseren mijn leden zich ook, als je iets introduceert als nieuw beloftevol middel, je natuurlijk ook in de tijd de belofte moet waarmaken. En laten we dan tot andere arrangementen komen, in plaats van nu zwart en wit toelaten. En als het toegelaten is, dan is VWS bijvoorbeeld bang dat dat dan ook een toelating is forever. Maar je kunt ook tot goede afspraken komen om bijvoorbeeld tot voorwaardelijke toelatingsarrangementen te komen. En die creativiteit zit helemaal niet in ons systeem op dit moment.
En nog even terug naar dat rapport, MAUG-rapport, maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor dure medicijnen. Dus er zijn een aantal uitgangspunten. Misschien kunnen we die doorlopen om te kijken wat je daarvan vindt. Een van de uitgangspunten is: gezondheidswinst moet centraal staan. Hoe meer gezondheidswinst, hoe meer we bereid zijn ervoor te betalen.
Dat is een no-brainer.
Dat is een no-brainer. Maar dat is value-based pricing. Hè?
Dat is value-based
pricing. Dat is iets waar de farmaceutische bedrijven enorm op afgemaakt worden. Van wat een onzin. Je moet kijken naar kosten en misschien een beetje winst. Maar value-based, daar wordt in principe van aangegeven dat dat een goed principe is.
Ja, maar dat heeft natuurlijk altijd als probleem in zicht. Als ergens anders de waarde wordt geïncasseerd. Het geld niet terugvloeit in dit geval naar bijvoorbeeld het budget van VWS. Maar value-based, bijvoorbeeld wat we nu zien is dat de zogenaamde GLP-1-agonisten, ja, dat is een
de afslankmiddelen.
Dat doet die middelen tekort. Dat gaat niet alleen maar om dat je gewicht afneemt. Dat is een life-changing middel. Als je ziet wat. Het heeft natuurlijk ook altijd bijwerkingen. Maar als je kijkt naar welke bescherming die medicijnen geven, doordat het je hele homeostase, dus je hele metabolisme, zo weet te herijken dat het hart beschermd wordt, nieren beschermd worden, vaten beschermd worden. Ja. En dat het zelfs een positief effect heeft op het voorkomen van dementie.
Nou, dan. Maar toch worden die middelen te zien als te duur.
Ja, en dan kijk ik weer om me heen. En dat bedoel ik buiten de Nederlandse grenzen. Dan zie ik zelfs een land als Engeland, wat een totaal publiek gefund systeem heeft, de NHS, die middelen ruimer ter beschikking zijn, omdat er een landelijke overeenkomstdeal is gesloten dan in Nederland.
Ja, want dat is natuurlijk een van de andere uitgangspunten die ook in het rapport worden genoemd. Er wordt gezegd, macro-kost van het beslag beïnvloedt de maatschappelijk aanvaardbare prijs. Met andere woorden, hoe hoger de budget-impact is, dus die afslankmiddelen, of hoe ze ook verder noemen, de GLP-1-agonisten, die hebben zo vreselijk veel effecten. Die zou heel veel mensen kunnen gebruiken, maar zelfs met een relatief lage prijs geeft dat een enorme impact op het budget voor de zorg. Dus het feit dat die budget-impact er is, bepaalt ook de hoogte van de prijs en de maatschappelijke aanvaardbaarheid daarvan. Is dat een principe waar je kunt vinden?
Nou, niet de manier waarop het in Nederland die discussie wordt gevoerd. En dan verwijs ik toch naar Engeland, waar die GLP-1-agonisten ruimer beschikbaar zijn voor Engelse patiënten dan op dit moment voor Nederlandse patiënten. En waarom kan het daar dan wel?
Ja. Een ander principe, gezondheidswinst bij patiënten met hoge ziektelast heeft hogere maatschappelijke waarde. Dus ja, ik neem aan dat ze daarmee bedoelen ook dat is een hogere prijs is daar ook recht maatschappelijk aanvaardbaar. Dus hoge ziektelast, dat is een variabele die van relevantie is voor de prijs?
Zeker.
Onzekerheid, dat is een eentje die ook genoemd wordt en waar je ook toch wel veel over gediscussieerd wordt. Dus de onzekerheid over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit beïnvloedt de maatschappelijk aanvaardbare prijs. We zien toen nogal eens wat middelen die in Nederland goedgekeurd worden, of in de hele wereld eigenlijk, waarvan het bewijs relatief beperkt is, met name de oncologische middelen. En dan kun je er wel een hoog prijskaartje aan plakken, maar dan zegt het rapport dat maatschappelijk aanvaardbaarheid van zo'n prijs is ook afhankelijk van hoeveel bewijs heb je eigenlijk geleverd over effectiviteit en kosteneffectiviteit.
Ja, dus dat betekent dat je daar tot andere afspraken moet komen.
Wat voor soort afspraken denk je dan?
Dat noemde ik net al. Iets is beloftevol, heeft een belofte in zich. Als de belofte wordt waargemaakt, dan ga je door met de afspraken die je gemaakt hebt. Wordt de belofte niet of veel minder waargemaakt, dan kun je tot andere afspraken komen. Dan heb je pay for performance, hoe je het maar noemen wil. Maar dan betekent het dat Nederlandse patiënten, maar ook Nederlandse professionals, dokters, in aanraking kunnen blijven komen met de laatste ontwikkelingen. Wordt de belofte onvoldoende of niet waargemaakt? Dat betekent ook niet dat je door moet gaan met het voorschrijven van dat medicijn.
En dan bedoel je belofte waargemaakt in allerlei real-world evidence-achtige observationele studies die dan tegelijkertijd bij introductie gedaan zouden moeten worden. En als dan na verloop van tijd blijkt, het werkt niet goed genoeg, dan zijn jullie als VIG ook bereid om te zeggen van oké, dan gaat een lagere prijs of het gaat van de markt of wat dan ook.
Bijvoorbeeld. Maar het moet wel onderdeel zijn van het hele pakket. Hè? Dus als je zegt van we willen daar in Nederland een inspanning voor leveren. Daar zijn ook voorbeelden van. Engeland was zo'n voorbeeld. In Israël is zo'n voorbeeld. Italië heeft een voorbeeld. Dat daar landelijk, in het totaalpakket landelijk, afspraken over zijn gemaakt. En dat er dus dan ook geld beschikbaar komt van alle partijen om dit soort vragen te kunnen beantwoorden.
Ja. Maar goed, het wordt natuurlijk al heel lang geroepen. Hè? Dan laten we gewoon studies doen na introductie. Maar het komt allemaal bar weinig. Het komt niet echt los. Het gebeurt weinig. Hoe komt dat?
Omdat in Nederland, wat dat betreft, denk ik, Nederland, we noemen het altijd het polderland, polder, er wordt gepolderd. Nederland is ook de gezondheidszorg heel erg gedecentraliseerd. En een van de gevolgen is dat je dus weinig landelijke regie en afspraken hebt tussen partijen om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.
Dus al die partijen die moeten aan tafel gaan zitten en elkaar accepteren en dan een design, een observationele studie overeenkomen. Zeggen van oké, als we dat doen, dan zijn dit de consequenties bij een bepaalde uitkomst.
Bijvoorbeeld.
En omdat er te veel partijen aan tafel zijn, lukt dat niet, zeg je in wezen.
Ja, en individuele afspraken helpen daar ook niet in.
Individueel tussen bedrijf en of individuele bedrijven en de overheid. Je wilt het als gezamenlijk als sector.
Of individuele bedrijven en andere stakeholders bijvoorbeeld.
Ja. Je wilt eigenlijk als sector wil je een algeheel akkoord afsluiten.
Ja, als je dan in ieder geval wel allemaal hetzelfde doel kiest. Hè, dat je daarmee wil dat de positie van life sciences en daarin die innovatieve geneesmiddelen ook in Nederland een goede plek krijgen. Dus het valoriseren van waarde. Daar praat je over. En dan hou je dat hele landschap, dat ecosysteem van ontwikkeling, hou je ook in Nederland op die manier goed in stand.
Ander uitgangspunt in het rapport is: de maatschappelijk aanvaardbare prijs is dynamisch. Wanneer het aannemelijk is dat de R&D-kosten zijn terugverdiend, daalt de maatschappelijk aanvaardbare prijs. Er zijn natuurlijk veel discussies over. Nou goed, we hebben net die rechtszaak tegen AbbVie gehad, waarbij hun geneesmiddel volgens de Stichting Pharma ter Verantwoording veel te hoog was. Want het is al lang, al die investeringen zijn al terugverdiend. Dan zou er een mechanisme moeten zijn om die prijs naar beneden te krijgen. Wat vind je daarvan?
Ja, daar staan onze leden niet achter. Hè. Dat is een kostprijs plus verhaal. Terwijl de hele financiering van de farmaceutische industrie, ze moeten kapitaal aantrekken om de investeringen te kunnen doen die pas gaan renderen naar een ontwikkelingsperiode van 10, 12 jaar. Dus dat is in feite een hoog risico. Het kapitaal vertegenwoordigt een hoger risico dan een aantal andere industrieën. Dus dat betekent dat de return on capital, zoals dat dan heet, dat in evenwicht moet zijn. Dus voor elk geneesmiddel Wat wel op de markt wordt gebracht, zijn in ieder geval in de klinische fase al 9 afgevallen. Ja. Waar grote investeringen zijn gedaan. Dus,
maar in die cost-plus modellen is dat allemaal geïncorporeerd. Hè? Die failures en de cost of capital. Ja,
Nee, want als je vraagt wat is dan de definitie van kostprijs plus aan verschillende andere stakeholders in Nederland, dan komen de antwoorden niet of onvoldoende. Dus daar komen we op dit moment echt niet verder mee.
Maar ook niet met
en het is ook eigenaardig. Als we een auto kopen in Nederland, is de kostprijs van een Fiat Panda bekend? En zit daar dan een bepaald percentage op? Helemaal niet. Dus
Het verschil is natuurlijk dat geneesmiddelen betalen wij als samenleving. We betalen premies in onze ziektekostenverzekeraar. En als collectief zorgen we dat mensen die het niet kunnen betalen dure geneesmiddelen kunnen krijgen.
Maar voor die
auto, die betaal je natuurlijk als individu. Dus zeker, dat geeft wel een speciale verplichting.
Ja, maar er wordt een heel wegennet aangelegd om die auto te laten rijden. Dat doen we ook uit collectieve middelen. Wat ik ermee wil zeggen is, wil je tot goede geneesmiddelenontwikkeling komen, dan is tot nu toe in ieder geval bewezen dat als dat grootschalig moet worden geïntroduceerd, dat internationale farmaceutische bedrijven daar de beste infrastructuur voor hebben. Dat is een commercieel model, maar ik heb nog geen andere modellen gezien waarbij bijvoorbeeld publieke organisaties in landen die positie kunnen overnemen. En als je praat met gezondheidseconomen, dus ik heb het niet over, ik praat gewoon met gezondheidseconomen die kijken naar de winstgevendheid van farmaceutische bedrijven, dan hun analyse is dat niet overmatig is. Dus dat wordt dan ook het innovatiefinancieringsmodel genoemd van de farmaceutische industrie, waarbij je geen medelijden hoeft te hebben met die farmaceutische industrie, maar het verhaal dat er woekerwinsten worden gemaakt is denk ik voor de hele sector is een te grote overdrijving voor de hele sector. En als je naar die winstgevendheid kijkt, dan zijn er ook beleidsmakers in Nederland van instituten die zich met dit onderwerp bezighouden, die zeggen dat er vergelijkingen worden gemaakt met de tech, vergelijkingen worden gemaakt met de bankenwereld. Als je daar echt goed naar kijkt, dan zie je dat die winstgevendheid niet zo hoog is als deze sectoren.
Het laatste uitgangspunt wat ook in het rapport genoemd wordt is de mate van innovatie beïnvloedt de maatschappelijk aanvaardbare prijs. En dat geven ze als voorbeeld bij indicatieuitbreidingen, wat natuurlijk vaak gebeurt. Geneesmiddels op de markt worden nieuwe studies gedaan, komt er extra indicatie in de bijsluiter toegevoegd. Dan moet de aanvaardbare prijs ook lager liggen. Vind je dat een goed principe?
Ook dat moet weer onderdeel uitmaken van een totaalpakket. En dan kun je ook over dit soort elementen praten. Maar als je dat geïsoleerd alleen maar oplegt, dan denk ik niet dat dit bijdraagt aan een bredere oplossing.
Is het nu,
dus ik vind het MAUG-rapport is toch weer heel erg sterk gericht op die kostenbeheersing. Ja. Dat zit blijkbaar in dat Nederlandse DNA. We hebben 2-3 jaar geleden door het Nederlands Instituut voor Openbaar Bestuur hebben we naar onszelf laten kijken. Dus van buiten naar binnen. Dat was een rapport waarbij anderen toch een hele scherpe mening gaven over de farmaceutische industrie. Maar ook interessant is dat de opsteller van dat rapport, Paul Frissen, toch ook heel duidelijk met een culturele analyse kwam. En je ziet dat Calvinistisch gedachtegoed, dat toch ook nog heel erg sterk in Nederland meespeelt. En dat vind je ook weer in dit rapport terug. Heel erg sterk gericht op kostenbeheersing, prijsverlaging, in plaats van dat wat uitgangspunt was, namelijk kijken wat de waardetoevoeging is van innovatieve geneesmiddelen.
En dat vertaalt zich niet alleen in gezondheidswinst, maar ook in economische winst, arbeidsproductiviteit en
bijvoorbeeld.
Je zit 1,5 jaar bij de VIG. Wat is je grootste doelstelling voor de komende 3 jaar?
De grootste doelstelling is dat we het liefst natuurlijk gewaardeerde plek aan tafel krijgen, zodat we onderdeel kunnen zijn voor het inrichten van een nieuw toekomstig bestel over dit onderwerp. Waarbij met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden, en daar mag je op aangesproken worden, we in Nederland een systeem ontwikkelen voor toelating en behoud van innovaties. Waarmee de maatschappij wordt gediend.
Ja.
En daar zit ook natuurlijk een belangrijke kostendeel aan vast.
Nou, mooie missie. Dat zal ongetwijfeld heel veel tijd vergen. Heb je tijd voor... je bent ook nog coach en je zit in de Raad van Toezicht. Heb je nog tijd voor jezelf en hobby's?
Oh ja, zeker. Ja. Mijn hobby's... Ik luister heel graag naar muziek. Ik woon in Amsterdam. In die stad kun je het opslurpen. Ja. Ik hou van moderne kunst. Op zondag trek ik het Lycra aan om met een aantal mannen van middelbare leeftijd 80 kilometer te fietsen. En dat vind ik heerlijk.
Middle-aged man.
Zo is dat.
In Lycra. Ja.
Zo is dat.
Goed, Mark, zeer bedankt voor je komst hier in Os. Ik wens je veel succes bij de VIG. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. En graag tot over 3 weken, wanneer de volgende podcast wordt uitgezonden. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.